Shabbat shalom. Goed om jullie weer te zien. Even goed opletten op de tijd, want het is een druk programma vanmorgen. Er worden oudsten aangewezen. Die zijn eigenlijk al aangewezen. Die worden geïnstalleerd, of hoe je het ook noemen wilt, ingezegend. En ook diakenen. Mij is verzocht om de gemeenschap nog eens te herinneren aan de eisen waaraan ze moeten voldoen. In zekere zin is dat rijkelijk laat, want ze zijn al aangewezen. Maar ze kunnen dan goed luisteren en jullie ook of ze aan al die eigenschappen voldoen. Het is bijna een schaap met 5 poten. Dus wie is tot deze dingen bekwaam, zegt de apostel. Maar daarom gaan we ook voor ze bidden straks. Maar bovendien gaan we ook horen uit Gods woord wat van de gemeente verwacht wordt. Maar dat is ook heel belangrijk. Ik heb ze even onder elkaar gezet. Die eisen komen vooral uit 1 Timotheus 3 en uit Titus 1. Ik heb ze gewoon onder elkaar gezet. Luister maar rustig en denk maar. Misschien willen die oudsten in spe even gaan staan. Dan weten we allemaal wie het zijn. Waar zijn zij? Daar staat er een helemaal achteraan. Die man heeft dus meerdere gaven, blijkt wel. 1, 2, 3. En de diakenen? Die staan er ook al. Dus alle 5 staan ze nu. Nou, je hebt ze nu goed kunnen bekijken. Zijn zij het volgende? Onberispelijk. Ik heb altijd neiging om dan te denken, dat zou je aan hun vrouwen moeten vragen. Ik had een vriend in Amerika, die kwam iemand tegen, die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. O, zei hij, mag ik je telefoonnummer? Hij zegt, hoezo? Nou, zei hij, ik wil wel eens met je vrouw praten, want ik geloof er niks van. Nou, je hoeft mijn vrouw niet te bellen, hoor. Ik zeg het zo al wel. Onberispelijk, nuchter, ingetogen, niet aanmatigend, niet opvliegend, maar waardig, gastvrij, geen drinker, geen vechter, maar inschikkelijk. Niet twistziek. Niet geldzuchtig. Iemand die zijn eigen gezin goed bestuurt. Geen pas bekeerde. Hij of zij moet een goed getuigenis hebben van buitenstaanders. Het moet een liefhebber van het goede zijn. Rechtvaardig. Heilig. Matig. Vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord, omdat hij of zij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Dat is heel wat. Maar nu komen 3 schriftwoorden voor de gemeente. Daar ga ik straks nog wel verder over praten, maar ik ga dat eerst even lezen. En ik zeg er precies bij waar het is. Als u wilt, kunt u dat opschrijven en thuis nog eens rustig nalezen. Want u leest dat dan in een andere vertaling vaak net weer iets anders. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 en 13. Wij nu vragen u, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer, en u terechtwijzen en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. De tweede tekst is uit 1 Timotheus 5, vers 17. Laat de oudsten die goed besturen dubbele eer worden waard geacht, vooral zij die arbeiden in woord en leer. En tenslotte Hebreeën 13, vers 17. Wees aan uw voorgangers gehoorzaam. Met het woord voorganger moet je niet zo direct denken aan een dominee. Je moet denken aan iemand die voorop gaat. Dat is het letterlijk. Iemand die leiding geeft. Wees aan uw voorgangers gehoorzaam en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen, opdat ze dit met vreugde en niet zuchtend doen. Want dat is voor u niet nuttig. Nou, hoe gaan we nou de brug slaan naar Jeremia? Rien zei het net al, ik was ook 3 weken geleden, precies 3 weken geleden op Shabbat was ik in Jeruzalem. Daar was ik in de grote synagoge, daar hebben we elkaar niet ontmoet. Het was ook een mooie plek waar we elkaar tegenkwamen. Maar ik was daar met mijn jongste zoon, ter afronding van zijn opvoeding. Hij is al weliswaar 43, maar toch. Ik was er 5 jaar geleden met mijn oudste zoon geweest. Ik heb maar 2 zonen. Dat is eigenlijk wel jammer, want ik zou graag weer een excuus hebben om nog weer eens te gaan. 2 totaal verschillende mannen. En met allebei hebben we een reis naar Jeruzalem gemaakt. En in de synagoge had ik me eigenlijk niet zo goed voorbereid. Ik wist niet welke parasha gelezen wordt. En dat is allemaal in het Hebreeuws. Maar ik dacht, het stond Acharimot, na de dood van. Wacht even, en het duurt nog heel lang tot Simchat Torah, dus het moet toch halverwege zijn. Het moet midden Leviticus zijn, na de dood van de zonen van Aaron. En dat klopte. Voor mij zat een heel aardige Jood uit New Jersey. En die vroeg waar wij vandaan kwamen. Toen heb ik het even geverifieerd. Ik zei, als ik gok, dan is het Acharimot na de dood van de zonen van Aaron. Nou zijn we 3 weken verder. Nou zijn we aan het eind van Leviticus. Normaal, ik geloof dat ik daar nog nooit ben afgeweken in deze gemeente. Die dan nu een gemeente mag heten. Maar ik kom hier al heel veel jaartjes. En ik heb altijd over de parasha gesproken. Over de Torahlezing. En dit keer gaan we afwijken. We gaan niet zo ver afwijken dat ik een hele andere preek houd die alleen maar over ouders te gaan. We gaan het hebben over de Haftarah. Ditmaal uit Jeremia. We hebben het net gelezen. En het is altijd een boeiende vraag hoe ze nou die rabbijnen van vroeger op de gedachte kwamen om bij de schriftlezing uit de Torah, dat zijn de laatste 2 hoofdstukken van Leviticus, van Yikra in het Hebreeuws, om daarbij deze passage uit Jeremia te lezen. Nou, dat is in dit geval niet zo moeilijk. Ik moet je eerlijk vertellen waarom Messias, blijdende Joden, Matthäus 22 ook graag voorgelezen willen hebben, dat heb ik niet goed gesnapt. Maar dit snap ik wel. Dit snap ik wel. Want het gaat hier over twee. Ja, ik heb hier de herziene statenvertaling voor me. 2 mannen. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor vrouwen. Waarvan gezegd wordt: vervloekt is de man die. En gezegend is de man die. Dat hebben we net gelezen. Nou, als je Jeremia 6, of je Leviticus 26 leest. Dan zie je dat daar eerst de zegeningen worden uitgesproken, maar tamelijk kort. Het is net alsof God er al op rekent dat het toch wel mis zal gaan met Israël. Dat wist hij natuurlijk ook van tevoren. Dus vrij kort wordt daar verteld wat voor zegeningen je allemaal tegemoet kunt zien als je in de weg van de Torah gaat. En dan heel uitvoerig en eigenlijk nogal deprimerend vind je dan in de rest van dat lange hoofdstuk 26 wat er gebeurt als je van de Torah afwijkt. Wat voor verschrikkelijke gevolgen dat heeft. Nou, en daarbij past dan heel goed. We hebben ook die beginverzen gelezen uit Jeremia 17. Waar we horen hoe slecht het met Juda afgelopen is vanwege hun veelvoudige zonden. Maar ik wou het vooral hebben over die 2 mannen. Die 2 personen die hier naast elkaar worden gesteld. Want er is iets heel bijzonders mee. Ik weet niet of u dat is opgevallen, maar er staat 2 keer, zowel bij de vervloekte man als bij de gezegende man, dit woord. Hij merkt het niet. Hij merkt het niet. In het Hebreeuws staat eigenlijk, en sommige oudere vertalingen hebben dat ook, hij ziet het niet. Hij ziet het niet, die vervloekte man, als het goed op hem afkomt. En de gezegende man ziet het niet als het slecht op hem afkomt. Dat ga ik zo uitleggen. Hier in de herziene statenvertaling hadden ze dat niet door, want in vers 6 vertalen ze met zien en in vers 8 met merken. Ja, horen ze, het is 1 van de 2. Als je dat parallel wil vasthouden, dan vertaal je of 2 keer hij ziet het niet, of je vertaalt 2 keer hij merkt het niet. Maar ze hadden het blijkbaar niet door. Nou ja, goed, het blijft maar mensenwerk vertalen. Maar het is heel merkwaardig. Dat is me jaren geleden al opgevallen in dit prachtige gedeelte, hij merkt het niet. En eigenlijk moet je beginnen met wat we gelezen hebben in vers 9. Dat is het uitgangspunt. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Wie van ons kent zijn eigen hart? Van de week was ik ergens op een bijbelschool en ik vroeg aan de jongelui, dat waren allemaal zo jongelui van hun 18 jaar... Wie van jullie denkt dat zijn of haar moeder jou beter kent dan jij jezelf kent? Dan denk je misschien dat niemand de hand opsteekt. Dat is niet waar. De 18-jarigen die ik tenminste onder mijn gehoor heb, die zijn erg eerlijk. Ik weet niet, Huub, of ik dat destijds ook gedaan heb op de evangelische hogeschool. Maar ik heb dat vaak gedaan. En minstens de helft steekt dan de hand op. Ja, mijn moeder kent mij beter dan ik mezelf ken. Wie zal zijn eigen hart kennen? Als je luistert naar die lijst van voorschriften voor de oudsten, dan staat er één merkwaardig ding, dat is geen pas bekeerde. Het moet iemand zijn die ervaringen heeft opgedaan met God en met zijn eigen hart. En dat is heel belangrijk, want die twee dingen gaan hand in hand. Naarmate je God beter leert kennen, leer je ook je eigen hart beter kennen. En naarmate je eigen hart beter leert kennen, leer je ook God beter kennen. Die twee dingen gaan altijd samen. Geestelijke grijping, en we hebben nu van Rien gehoord dat dat niet in de lichaamslengte zit, maar in je geestelijke groei, geestelijke grijping, betekent onder andere ook dat je jezelf leert kennen. Nou, dat is een ernstige vraag. Zouden onze aspirant oudsten en diakenen voldoende zelfkennis hebben? Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, maar zeker voor degene die leiding gaan geven. Je hart kan je heel makkelijk bedriegen. En dat is belangrijk als je nu naar die twee mannen kijkt. Vervloekte man en een gezegende man. Wij denken misschien heel simpel, ja, dat zijn de goddelozen in deze wereld en de rechtvaardigen. Maar het is heel duidelijk dat Jeremia het hier heeft over de mensen van Gods volk. Hij heeft het over Israël. En in de wijdere uitbreiding, we zongen zo prachtig straks dat wij ook onder onder het dak van het verbond van Abraham zijn gekomen. Het geldt voor ons precies hetzelfde. Er kan een vloek in je leven komen. Dan ben je zelf schuldig aan. Dat overkomt je niet zomaar. Zoals je in een donderbui terecht kan komen, daar kun je nou echt niks aan doen. Maar deze vloek, daar is er heel wat anders mee. Zoals ooit gezegd is, als er een vogel over je hoofd vliegt en hij laat wat in je haar vallen, daar kun je niks aan doen. Maar als die neerdaalt en hij begint een nestje in je haar te bouwen, daar ben je echt zelf schuldig aan. Dat hoef je niet te tolereren. En die man die hier vervloekt is, waarom wordt hij vervloekt genoemd? Waarom is er een vloek in zijn leven gekomen? Hij vertrouwt niet op de Heer, maar op een mens. Ik ben zelf 17 jaar oudste geweest, dus ik ben een ervaringsdeskundige. En ik zal je vertellen wat de twee grote gevaren zijn voor een oudste. Heel simpel hoor, er zijn nog veel meer gevaren. Het is zo'n gevaarlijke job dat je niet begrijpt waar ze aan durven beginnen. Maar dit zijn er dan twee van die gevaren. Het ene is dat ze te hard voor de kudde uitlopen. Ik vond het wel mooi dat we uit Ezechiël 34 lazen, waar de Heer God zelf de goede herder van zijn volk is. Maar de oudsten, Petrus zegt dat in 1 Petrus 5, die zijn daaronder als het ware zijn plaatsvervangende herders op aarde. En het ene gevaar is dat ze te ver voor de kudde uitlopen. Dan kan de kudde niet meer volgen. En het andere gevaar is dat ze helemaal niet vooruit durven lopen, maar alleen maar rondkijken wat de kudde vindt. Het zijn eigenlijk alleen maar uitvoerende organen. Ze zijn er alleen maar, ik heb dat vaak gezegd toen ik oudste was tegen mijn mede-oudste, denk erom, ik ben een druk man, ik zit hier niet alleen maar om op de winkel te passen. Met andere woorden, we moeten ook zien waar wil de Heere God met onze gemeente naartoe. En daar moeten wij in durven stappen. In nummer 9 lees je, als de wolkolom optrok, dan moest Israël die mooie oase waar ze waren terechtgekomen verlaten. Ze moesten op weg gaan naar een volgende oase. Nou, daar zitten de oudsten lopen of te hard, of ze lopen zelf achter de kudde aan. Dat zijn twee grote verzoekingen. Pas geleden hoorde ik van een gemeente waar de oudstenraad de gemeente bij elkaar riep en zei, wij hebben nagedacht over een moeilijk probleem, namelijk hoe gaan wij om met homoseksuelen in de gemeente. Nou, daar zijn we helemaal uit. God heeft ons helemaal uitgelegd. We gaan het zo doen. De gemeente schrok zich een hoedje. Die zei, wacht even, ho, ho, ho. Mogen we hier ook nog over meedenken? En leg eens voor wat jullie nou daarover gedacht hebben. En Nee, we zijn er helemaal uit. Zo gaan we het doen. God heeft dat onszelf duidelijk gemaakt. Dat is altijd een sterk argument. Daar kan niemand meer tegenop. Het gevolg was dat die oudsten steeds bitterder werden. En het eind van de avond hebben ze allemaal hun ambt neergelegd. Ze hebben de gemeente verlaten en de gemeente in verstrooiing en in reddeloosheid eigenlijk, radeloosheid achtergelaten. Dat waren oudsten die te snel voor de kudde uitliepen. Denk erom, we leven niet meer in een tijd waarin wij autoritair even kunnen vertellen hoe het moet. Dat was vroeger misschien zo, vandaag niet. Vandaag hebben we natuurlijk wel het omgekeerde probleem. De gemeente bestaat uit allemaal individualisten, allemaal mensen met hun eigen persoonlijke gedachtegangen en die willen allemaal graag gehoord worden. Ik was pas weer in een andere gemeente waar een oudere zuster zei, ze luisteren niet naar ons. En ze bedoelde niet alleen maar dat ze haar zegje kon doen, ze bedoelde wel degelijk ook, want ik ken haar al heel lang, dan moeten ze ook wel doen wat wij zeggen. Dat is luisteren. Nou, met zoveel meningen gaat dat natuurlijk niet goed. Nou, dan heb je een paar van de problemen. Die arme oudsten worden dan verbitterd. Daar zijn er al heel wat geweest. In een verloop van tijd, wat een sommige preek wordt dit. Zeg. Nee, maar we hebben het alleen over het eerste stukje, daarna over de gezegende man. Verbitterd. Wat is het probleem van deze man? Die eerste die daar genoemd wordt. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. Hij vertrouwt niet op de Heere God. Nou klinkt dat heel algemeen en heel vroom, maar ik vertel je dit. Je kunt alleen maar oudste zijn in een gemeente als je een hele intense persoonlijke relatie hebt met Adonai. Met God de Vader, met Yeshua zijn zoon. En als je denkt dat dit, ik hoorde een keer in de gemeente zeggen, weet je wat, we vragen of Kees ouderling wil worden, want die is plaatselijk hoofd van een bankfiliaal. Dus die man is gewend om de leiding te geven en met geld om te gaan. Vergeet het maar. Als je zo redeneert, vergeet het dan maar. Het eerste wat ze hadden moeten vragen is of Kees een persoonlijke relatie heeft met de Heere God. En van daaruit wil leven en denken en handelen. En als je op mensen gaat letten zoals hier staat, dan gaat het niet goed. En dan komt er een prachtige beeldspraak zoals de Bijbel natuurlijk daar vol van staat. Je moet je eens voorstellen, er is een kale vlakte en daar een kale straat. Dat ziet er heel triest uit. Dan. Je hoeft in Israël niet ver te zoeken om zulke kale terreinen tegen het even oostelijk van Jeruzalem. En dan ben je al zo in de woestijn. En daar groeit niet veel. Kale struiken op een vlakte. En dan staat er dit. Dan komt dat eerste. Hij merkt het niet wanneer het goede komt. In de vertaling die net gelezen werd stond wanneer de regen komt. Maar ik laat het nou even gewoon letterlijk zo staan. Ik hou van letterlijke vertalingen. Omdat ik van de grondtekst hou. Hij merkt het niet. Met andere woorden, er komt een bui, maar die struik wordt er niet beter van. De kluiten lijken wel zo hard dat het water erover wegloopt. Als het goede komt, kan dit niet opnemen. Ik wil nou niet te medisch worden, maar er zijn al heel wat oudsten depressief geworden, doordat ze het zwaar hadden in de gemeente. Die niet wilde luisteren naar hen. Ze werden depressief. Als je depressief bent, is het eerste dat het plafond dicht gaat zitten. En dat je relatie naar boven verdwijnt. Of althans op een heel laag pitje komt te staan. En dan heb je geen antenne meer voor de zegeningen die God wil schenken. Die kale struik staat in die kale vlakte. En als het regent, dan wordt hij er niet door beroerd. Hij kan de zegen niet meer opnemen. Even een kleine anekdote ertussendoor. We waren in Jeruzalem. Dit was de 9e keer dat ik in Israël was. En het was altijd mooi weer natuurlijk. En nu in Jeruzalem regende het een paar dagen. En wat doet een Hollander dan? Die gaat dan meteen mopperen. En die zegt, we hebben in Holland al zoveel regen. Moet ik nou hier op een vakantie ook nog eens regen ondervinden? Totdat ik merkte dat zowel Joden als moslims allemaal even blij keken. Want na Pesach is het maar hoogst zelden als het regent. Dus dit was een geschenk van boven. Dus toen heb ik eventjes mij geschaamd naar boven toe. Wilt u deze Hollander vergeven dat hij zo reageerde in Israël? Want ik moet natuurlijk heel blij zijn als het regent. Nou, dan moet je wel even een knop omzetten. De week daarna waren we in Tiberias en daar regende het zo hard, dat hebben jullie zelfs hier in de krant kunnen lezen, dat er ongelukken zijn gebeurd door overstromende wadi's. En zelfs straten in Jeruzalem die blank stonden. Je kunt er wel eens te veel zegen krijgen, vinden we dan maar. Hè? Maar er staat zo mooi in Deuteronomium, de regen is de regen des hemels. Als het ware, die komt regelrecht van God vandaan. Wees blij en dankbaar. En je bent een triest mens, dat geldt niet alleen voor oudsten, dat geldt ook voor heel gewone gemeenteleden. Je bent een triest mens als je het niet meer opmerkt als God je zegen. Het eerste wat je dan ook merkt in je eigen gebeden is dat de dankzegging gaat ontbreken. Dat is natuurlijk sowieso een gevaar. Hè? Bidden betekent letterlijk vragen. Dus de grote gevaar is dat je in het gebed alleen maar aan het vragen bent. Alleen maar je dagelijkse verlanglijstje weer aan de Heer God voorlegt. Waar is je dankbaarheid dan? Daar moet je eigenlijk mee beginnen. Je mag toch wel minstens zoveel tijd en aan energie besteden aan God te danken voor alle zegeningen. Dat is een goede oefening voor elk van ons. Je zegeningen te tellen en op te merken. In Californië was een dominee, daar is het ook altijd prachtig weer natuurlijk. Dat was een dominee die elke zondag dankte voor het weer. Dat deed hij zeer uitbundig en de gemeenteleden genoten daarvan. De manier waarop deze man zijn kinderlijke dankbaarheid uitte voor het weer. Maar op een dag was het zo erbarmelijk slecht. Het water goot uit de hemel. Het was één modderpoel rond de kerk. En soppend gingen ze naar binnen en vroegen zich allemaal af. Wat zal de dominee deze keer wel in zijn gebed zeggen? Zal die ook hierin nog, want dat is niet Jeruzalem, hè, dat is Californië. Zal die ook hierin nog een zegen kunnen zien? Het grote gebed brak aan. Iedereen spitste de oren. En de dominee zei, Lord, we thank you that we don't have this weather every Sunday. Zo kun je altijd, voor degenen die geen Engels in het pakket hebben, Heer, we danken u dat we dit weer niet elke zondag hebben. Als je een vervloekt mens bent, kun je geen zegen meer opnemen. Dat is de vloek. Je krijgt geen zegen niet meer. De zegen komt niet meer omdat je vervloekt bent. Nee, de vloek bestaat daaruit dat je niet meer in staat bent ontvankelijk te zijn voor de zegen van de Allerhoogste. Dus, oudste, laat je niet door de gemeente op de kop zitten. Maar zorg er ook voor dat jullie niet op de kop van de gemeente zitten. Je begint aan een onmogelijke taak. Ik weet het, 17 jaar lang gedaan. Onmogelijke taak. Tenzij je het doet met de zegen van de Allerhoogste en vooral je persoonlijke band naar boven goed in de gaten houdt. Maar dan zo'n oudste die zat in de kring van de oudste en hij zegt, ik ben het spuug zat. Voor de een gaan we niet hard genoeg en de volgende gaan we te hard. En het is zus en het is zo, het is nooit goed. En hij pakte zijn sleutels, want elk van de oudste had een sleutel van het gebouw en hij legde die op de tafel neer. Het was doodstil. Het is slotse een van de oudste. Heb je nou eigenlijk al die tijd voor de gemeente gedaan of heb je het voor de Heer gedaan? Het was weer een tijdje doodstil. Toen pakte hij de sleutel en stak hem weer in zijn zak. Voor wie doe je dat? Vooral die individualisten hier, die allemaal veel beter weten dan de oudste wat er moet gebeuren. Mag ik even onaardig doen over jullie? Dat is de grote vraag. Nou ja, laten we heel gauw overgaan naar de gezegende man. Dat is de man die op de Heere vertrouwt. Dat wil zeggen, dat is een man die heel dichtbij, daar zetten ze in Psalm 1, hè, weet je, de boom die aan het water geplant is. In Zuid-Afrika, daar ben ik heel vaak geweest, daar was het in de winter, dat is dus in augustus, heel droog, geen druppel regen valt. Maar dan in september wordt het onherroepelijk voorjaar. En er was in die eikenlaan altijd één boom die voor de andere uitliep. En die als eerste zijn blad kreeg, terwijl die anderen nog niks hadden. En ik snapte dat niet, ik heb hem dat laten uitleggen. Die stond vlakbij een waterbron. Die kreeg het water het allereerst. Het weinige water dat nog in de grond zat, dat leek allemaal naar die boom te vloeien. Mensen die geestelijk bloeien, die worden vergeleken in de Bijbel, Psalm 1, maar ook hier in Jeremia 17 met bomen die dicht bij de bron staan. Ze hebben dat dus niet van zichzelf. Het is niet omdat het zelfzulke kanjers zijn, dat kan best wezen naar menselijke maatstaven. Maar ze hebben hun wortels dicht bij het water. En dan staat er weer. En hij merkt het niet. Dat is natuurlijk niet toevallig. Daarom is het jammer als je dat inderdaad mist, zoals deze vertalers. Het is niet toevallig dat hier diezelfde uitdrukking staat. De mens die onder een vloek staat, kan niet meer zich openen voor de zegen. Maar de mens die dicht bij de Heere leeft, vlak bij de waterbron geplant is, die merkt het niet als er nadigheid komt. Niet in de letterlijke zin natuurlijk. Als er nadigheid in je leven komt, dan weten we dat allemaal. Maar hij merkt het niet dat er droogte ontstaat, want hij staat zelf zo dicht bij de bron dat hij er geen last van heeft. De omstandigheden van het leven kunnen hem of haar niet ten neerdrukken. Dat is iets wat we allemaal best even onszelf mogen afvragen. De ene is daar ook van qua karakter ongevoeliger geworden dan de ander. Dat is gewoon zo. Maar het is een goede vraag die je zelf mag stellen. Hoe makkelijk ben ik door de omstandigheden uit het lood geslagen? Daarom is dit zo treffend. Hij merkte niet als er hitte komt. Die gloeiende hitte die daar op die bomen straalt, waardoor ze kaal dreigen te worden en die bladeren dreigen te verdorren. Hij niet. Hij staat zo dicht bij de bron. Hij blijft altijd groen en fris. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vruchten dragen. Nou, schiet me dan ineens te binnen, ik moet het even doorgeven, maar ik weet alleen niet precies waar het staat. Het staat ook in de psalmen, ik ben even kwijt waar het staat. Voor de bejaarden onder ons. Ik ben nu ook hoogbejaard, ik ben bijna 74, of ik ben dan nog niet bejaard. Zeg even dat ik dan nog heel jong ben, nou, niemand zegt het. Maar boven de 70, dan vind ik eigenlijk best ja. En er staat ook van de ouden, dat ze als op het tempelplein, vlak bij de tempel, vlak bij de tegenwoordigheid van God, te midden van zijn volk, als ze daar aan de waterbron geplant zijn, dan brengen ze op hoge leeftijd nog frisse en groene bladeren en vruchten voor. Oude mensen hebben de neiging om te gaan klagen, want er komen steeds meer lichamelijke en geestelijke, wat voor gebreken dan ook. Je hebt een heleboel redenen om te klagen. En op onze leeftijd kom je natuurlijk ook heel veel met mensen aanraken die ook van onze leeftijd zijn. En sommige van hen hebben ook een hele zware weg te gaan. Lichamelijk, geestelijk, financieel, relaties. Hoe gevoelig zijn we daarvoor? Gezegend is de mens die wat er ook gebeurt, want hitte is hitte, dat gaan we niet bagatelliseren. Droogte is droogte, dat gaan we niet bagatelliseren. Maar die gezegende mens merkt het niet. Dat wil zeggen, het raakt hem niet, het brengt hem niet uit zijn evenwicht. Het haalt hem niet onderuit, want hij staat zo dicht bij de Heere God in zijn persoonlijke relatie naar boven, dat er is zoveel zegen. Je van die mensen, want je weet dat ze ontzettend veel moeten doormaken. Maar als je aan ze vraagt, hoe gaat het? Kijk, is altijd blijmoedig en ze zijn het ook. Ik zeg het graag van mijn eigen vrouw, die heeft verschrikkelijk veel gebreken. Die heeft alleen al 3 auto-immuunziekten en nog een paar operaties die mislukt zijn. Ze heeft gelukkig, voor zover we weten, niks levensbedreigends en ze heeft altijd een blijmoedig hart. Zij is een rechtvaardige, zij is een tzaddik, ze is er nou toch niet bij, dus ik kan het wel zeggen. Zij is een tzaddik, een rechtvaardige. En er moet wel heel veel gebeuren als zij die blijmoedigheid kwijtraakt. Als er hitte en droogte komt, ze merkt het niet. En dat is niet alleen maar karakter. Ze staat ook heel dicht bij de bron. En dan eigenlijk komt datgene waarmee we begonnen zijn. Arglistig is het hart. Ken je je eigen hart? Dit is zo mooi in Psalm 139, hè? Dat er eerst als een feit wordt vastgesteld. En dat kan eigenlijk pure theorie zijn, dat weet je allemaal wel. De Heere die doorgrondt mij, die kent mij. Ja, dat is waar. Dat kun je allemaal uitspreken. Maar aan het einde van die psalm zegt hij diezelfde woorden. Maar dan in de vorm van een gebed. Doorgrondt mij, kent mij, Heere. En eigenlijk bedoelt hij daarmee niet van u kent mij eigenlijk nog niet zo goed. Maar Heere, laat mij dan maar zien wat u bij mij ontdekt. Of er dingen zijn die eigenlijk niet goed gaan. Waarin u mij wilt laten groeien. Om weer bij dat kinderliedje uit te komen. Waarin u mij wilt corrigeren. Heere, wilt u maar dwars door mij heen kijken. En mij duidelijk maken wat u daarbij ontdekt. Zodat ik ervan mag groeien. Ik wens jullie oudsten toe die jullie gaan helpen om te groeien. Die zelf gegroeid zijn. Geen pasbekeerden, hebben we gelezen. Die zelf zodanig gegroeid zijn, geestelijk stevig in hun schoenen staan, dat ze de gemeente kunnen helpen om te groeien. Het is zo prachtig wat we gelezen hebben, wat we samen geproclameerd hebben over die kudde en over die herders. Ezekiel 34 gaat over de valse herders van Israël. En er zijn heel wat valse herders, ook vandaag in de dag, van gemeenten, van wat voor signatuur dan ook, dat maakt nou even niet uit. Maar die herders zijn niet goed. Die zitten daar omdat ze voorname mensen zijn. Die zitten daar op grond van hun wereldse prestaties. Ze zitten daar omdat ze veel geld hebben. Maar zijn het de herders van de kudde die God voor hen bedoeld had? Maar glistig is het hart. Ken jij je eigen hart? Ik wens jullie oudsten toe die jullie bij gaan helpen. Dan gaan we allemaal groeien. Dan gaat de gemeente groeien. Deze gemeente kan best nog een beetje in de breedte groeien. Maar vooral is het belangrijk dat ze in de diepte gaan groeien. De oudsten zijn ook papa's en mama's. Dat is een mooi woord, oudsten. Er zit zoveel achter. De herder die voor de schapen uitgaat, maar niet te ver. Dat de schapen kunnen bijhouden. Die zorgt dat ze te eten en te drinken krijgen. Hij voert mij een grazige wijze. Een van de dingen die ik geleerd heb, daar eindig ik mee. Want er is veel tijd nog nodig voor andere dingen. Een van de dingen die ik in Israël geleerd heb is om op een heel nieuwe manier naar Psalm 23 te kijken. Vanuit. Was jij bij in de Christchurch hier morgen? Want op zondagmorgen zat het stamvol daar in Christchurch binnen de oude stad. En de helft ervan waren Nederlanders. Hoe dat nou kan, dat snappen we ook niet. Maar dat was nou eenmaal zo. Daar waren jullie niet bij. Ik wou zeggen, wie was er? Nee, niemand. Hè. Maar er waren wel. Oh, jullie waren daar. Oh ja, natuurlijk. Ja, want we hebben een afloop gezellig koffie zitten drinken buiten. Ja, en herinner je dat nog wat hij zei over Psalm 23? Dat hij dat op Israël toepast. De Heer is mijn herder. Dat is eigenlijk de taal van Ezekiel 34. Maar dan ook wat een herder doet. Hij voert me aan grazige weiden. Hij laat me aan stille water. Hij geeft me te drinken. Hij geeft me te eer. Hij verkwikt mijn ziel. Eigenlijk is dat in het Engels ook, he restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. En dan ineens staat er, zelfs al ga ik door het dal van de dood schaduwen, dan is het helemaal donker, ik zie de herder niet. Maar ik weet, hij is er. En hij paste dat toe, die spreker, een Messias beleidende Jood, hij paste dat toe op al die eeuwen dat Israël door de dood schaduw is heen gegaan. Door het dal van de dood schaduw. Van de diepe duisternis. En ze zagen de Heer niet. Hij woonde ook niet in hun midden, want er was geen tempel meer, helemaal niks. En het geloof zij door al die eeuwen heen, bij dat getrouwe overblijfsel, de sha'ar, zoals het zo mooi Jesaja heet, dat woord voor overblijfsel, die getrouwen in Israël, de tzadikim, zeggen, maar u was al die tijd bij ons. En dan ook, u zalf mijn hoofd, mijn olie, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En ook uiteindelijk, ik zal in het huis des Heeren verblijven. Niet volgens de christelijke toepassing, we gaan uiteindelijk naar de hemel, daar gaat het helemaal niet over. Maar dat is ook het uitzicht naar het Messiaanse Rijk. Wanneer God weer te midden van zijn volk zal wonen. Wanneer de Shechina volgens Ezekiel 43 zal neerdalen en weer te midden van Israël zal wonen op het tempelplein. Ik was met mijn zoon op het tempelplein en het was de eerste keer dat hij echt geraakt werd. Hij is een hele gevoelige jongen. Ik begin de fout om eerst met hem naar de Heilige Grafkerk te gaan. Nou, dat stuitte me alleen maar tegen de borst. Ik ben er wat nuchterder in. Hij vond het maar één grote kermis. Wat zei je? Dat is het ook, zei iemand. Oh, goed. In elk geval, en toen gingen we naar het tempelplein. En toen veranderde hij. Dat deed hij een aantal keren. Toen ging hij apart in een hoekje zitten. En dan gaat hij een filmpje maken op zijn mobieltje. Te vertellen wat er door hem heen ging. Dat stuurt hij dan wel aan de hele familie rond. Die houdt het niet voor zichzelf. En dat is heel mooi. En dan zag ik achteraf wat hij daar gezegd had. Doordat ik zelf ook naar die app keek. Heel mooi. Dan hing een bord, dat had ik nog nooit eerder gezien. Daar in de buurt van het Tempelplein. En daarop stond een woord uit de Talmud. Dat aanwezig, dat de Shechina eigenlijk in een zekere zin nooit afwezig is geweest. Nou, daar kun je theologisch over verschillen, want de Shechina trekt zich terug in Ezekiel uit de tempel. vlak voordat de tempel verwoest gaat worden door de Babyloniërs. Dus of je dat zo kan zeggen, maar vergeef dat. Vergeef dat. Als je dat bent, dan zeg je, wauw, dit was de plek waar de Shechina zoveel eeuwen gewoond heeft. En we hebben die vaste belofte, daarom hebben we ook geproclameerd, dat in Ezechiël 43 staat dat hij daar weer zal neerdalen op datzelfde plein. Hoe dat dan moet met de Omar moskee en die rotskoepel en die, dat maken we ons helemaal niet druk over. De Shechina daalt daar weer neer in de tempel die besproken wordt. En daar gaat Psalm 23 over. Dat weet ik dus nou sedert 3 weken min een dag vanwege die dienst daar. Ik zal in het huis des Heeren wonen. Dat is niet in de hemel. Dat is niet het vaderhuis. Het huis des Heeren is de tempel die herbouwd gaat worden op Sion. Daarom zongen we dat straks zo uit Sion. Zal de wet uitgaan. Zetora, zal de wet weer uitgaan. En het woord Gods uit Jeruzalem. Daarin zullen de volkeren optrekken. Daarom wil ik altijd erheen. Tegen alle mensen die van tevoren zeiden, fijne vakantie, zei ik, hoor eens, vakantie, dat doe ik op de Canarische eilanden. Ja, Jeruzalem ga je niet op vakantie. Rien zegt even nee, bevestig het eventjes. En dat is zo. Dus ik heb helaas geen zonen meer. Ik zal een nieuw smoesje moeten verzinnen om er weer heen te gaan. Mijn vrouw wordt het een beetje moeilijk voor. Maar we zien wel, we zien wel. Ik wens jullie een hele fijne oudste toe. Volgens mij zit het wel goed. Hele fijne diakenen. En ik wens die oudste een hele fijne, makkelijke, meegaande gemeente toe. God zegene zijn woord.